Vorige week zijn we begonnen met de krachtige prediking, de route van de zegen. De route van de zegen. Je moet begrijpen als gelovige dat je gezegend bent in Christus, maar dat er een route is om te volgen om die zegen krachtig te zien werken in je leven. Ik praat rustig, ik ga proberen rustig te praten, want ik wil dat iedereen het pakt. Gods plan met elke wederomgeboren gelovige is dat je absoluut gezegend bent en in die zegen wandelt en die zegen laat zien. In Deuteronomium 28 staat er: en alle volkeren zullen zien dat je gezegend bent. Lees het maar in Deuteronomium 28, vers 1 tot 12. Als je de zegen daar ziet, man, dan je gaat duizelen van de zegen. Je gaat duizelen van de zegen. En daar ga ik een keer heel gauw over praten, om je te laten zien hoe praktisch het is. En dan zegt de Heer: en alle volkeren zullen zien dat je gezegend bent. De vloek kan je zien en de zegen moet je ook kunnen zien. Deze wereld is een zaak van zegen en vloek. En dat heeft te maken met Adam en Eva die het verknald hebben. God is begonnen om Adam en Eva te zegenen. Ze hebben hun wil verkeerd gebruikt en de vloek is gekomen. Deze hele wereld is een kwestie van zegen en vloek. En de vloek kan je zien in zoveel dingen. Och man, als ik naar de vloek moet kijken in deze wereld, is overal te zien. Wat God vloek noemt, zie ik overal. God heeft de mens niet vervloekt. God heeft Adam nooit vervloekt, hè? De aardbodem. Maar God heeft Adam nooit vervloekt. De duivel, die heeft hij vervloekt. God heeft Adam nooit vervloekt, lees de Bijbel maar. God is niet een vervloekende God, God zegent. Maar Adam heeft gekozen voor de weg van de vloek. En Jezus is gekomen om de zegen te herstellen. En God is begonnen om ze te zegenen. Genesis 1 vers 27. En God zegende hen. En God zei: ga heen en vermenigvuldig je. De zegen moet je kunnen zien. Want de zegen was te zien in het paradijs. In het paradijs was de zegen te zien. Er was gezondheid. Er was blijdschap. Er was kracht. Er was vriendschap met God. Er was overvloed. Er was vreugde. Alles wat een mens verlangt was er in het paradijs. Je kon het zien. Maar toen de vloek kwam, zag je het ook. Je zag het. En God wil dat de zegen gezien wordt. Als ik zeg dat ik gezegend ben, moet je het zien. En soms kan God je zo zegenen dat mensen de zegen niet eens kunnen verwerken. Je zult altijd jaloerse mensen hebben als ze je zegen zien. Maar je moet niet de zegen wegduwen omdat ze de zegen niet kunnen begrijpen. God heeft je geroepen om blij te zijn. God heeft je geroepen om krachtig te zijn. God heeft je geroepen om sterk te zijn. God heeft je geroepen om gezond te zijn. God heeft je geroepen om leven en overvloed te hebben. Kan ik amen horen? Hoeveel weten dat Jezus gezegend was? En God wil je zegenen ook met materiële dingen. Er zijn gelovigen die zeggen: ja, maar als je achter het materiële aangaat. Nee, God heeft het materiële gemaakt ook voor jou. Alleen het materiële moet nooit je God worden. Zie je? Geld is een slaaf en ik ben de baas. Dit is een goeie om op te schrijven. Ik ben de baas en geld is de slaaf. Als geld de baas wordt, word jij de slaaf. Maar je moet ervoor zorgen dat jij de baas blijft. Wie heeft al die goede dingen in dit leven geschapen? God. Zegt hij niet: ik zal je kleden? Zegt Jezus niet in Matthäus 6, ik zal je kleden beter als de lelie op het veld? Weet je dat Jezus mooi gekleed was? Die Romeinen vochten om zijn kleed. De Romeinen vochten om het. Ze hebben het lot erover geworpen. Ze wilden het hebben. Dus armoede is niet iets van God. Maar mocht je met armoede geconfronteerd worden, activeer je geloof voor de zegen. Amen. Er zijn mensen die zeggen: ja, maar armoede is een zegen. Armoede is geen zegen, ik kom eruit. Het enige wat armoede je leert is dat het niet hoort. Ik weet wat armoede is en wat is armoede. Want ja, er zijn mensen die het veel slechter hebben gehad als ik. Als je elke dag kan eten en kan drinken, kan je God nog danken ook, dan ben je gezegend. De Bijbel zegt dat je kan eten en kan drinken en je hebt een dak boven je hoofd, man, dan heb je al genoeg. Maar de vloek is niet mooi. We zijn in Zuid-Afrika geweest, we zien de ghetto's daar, we zijn in meerdere landen geweest, we zien de ellende van armoede. Ik ben in die ghetto's geweest. Ik heb dingen daar gezien, ik heb staan huilen. Ja, dingen die ik niet kan navertellen. Ik ben in landen geweest waar er zoveel pijn en verdriet en armoede is, dat ik denk, dit is niet de wil van God. Kan niet. Staat ook niet in de Bijbel. Dus maak nooit de fout om te zeggen, armoede is de wil van God. Armoede is niet de wil van God. Ziekte is niet de wil van God. Gods wil is dat je gezegend bent. Amen. Kunnen we de Heere danken hiervoor. En de zegen hoor je te zien. Jezus was gezegend, je kon het zien. Paulus was gezegend, je kon het zien. Er is rust, er is vrede, er is blijdschap, er is ook materieel, wil God je zegenen, want al het materieel heb ik niet gemaakt, God heeft het gemaakt. Ik heb nooit snoekbaars gemaakt. Maar God heeft het gemaakt. Ik heb nooit panna cotta, hoe heet die andere vis gehad, die we laatst hadden? Hoe heet dat? Hoe?
Pangasius.
We hebben het net gegeten, pan. Pan?
Pangasius.
Pangasius. Ik denk dat je het niet kent, dus Pangasius. Oké. Ik heb ze niet gemaakt. God maakt ze. Ja. Ik heb geen appels gemaakt. God heeft appels gemaakt. Ja. En je mag ervan genieten. Oké, maar om je te laten zien hoe je van de zegen kan genieten, is een route. Je bent gezegend, maar als je niet weet hoe te wandelen, gaat die zegen naar je voorbij. Kijk met mij naar Lucas 2, vers 49. Ik heb de beamer dit niet gegeven, maar ik wil het toch met je noemen. Ik wil je laten zien dat om de zegen te zien werken in je leven, dat jij echt ervoor moet gaan. Lucas 2, vers 49. Jezus is hier een 12-jarig kind, had iets al door. Hij was 12 jaar en hij zei tot Jozef en Maria, want ze waren hem 3 dagen kwijtgeraakt en ze vonden hem in de tempel. Zijn ouders waren op zendingsreis, om het zo te zeggen, en ze raken Jezus kwijt. Ze hebben 3 dagen naar hem gezocht, dus er was paniek bij ze. En uiteindelijk vinden ze hem in de tempel en dat hij met de grote leraren zit te praten. Een jongen van 12 praat met de leraren en de leraren verwonderen zich over zijn wijsheid. En dan, maar Jozef en Maria hadden even geen aandacht voor die wijsheid waarmee hij de leraren indruk op zat gemaakt. Ze zaten met een probleem, je bent weggelopen. En ze zeggen, waarom? En dan zegt Jezus, waarom heb je naar mij gezocht? Wist je niet, pa en ma, dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Hoeveel is zien hier dat Jezus dus een leven had wat God gericht was? Amen. Dit is een kind van 12. Dit is een kind van 12. Die had al gelezen en er was wijsheid van God bij hem. En de godsdienstleraren, de grote godsdienstleraren, keken naar hem en zeiden, hoe kan dit? Dit is een jongen van 12. Met zoveel wijsheid. Daarom ouders, als je kinderen opvoedt, verwacht dat de wijsheid van God in ze zal zijn. Ze hoeven niet eerst 80 te zijn om wijs te zijn. Ze kunnen al wijs zijn als ze 12 en 10 zijn. Verwacht dat van de Heer. En Jezus maakt zoveel indruk op deze leraren, dat ze zich verwonderen, hoe kan dit? Maar hoe dat kon, is omdat hij bezig was met de dingen van zijn vader. Als jij wil hebben dat de zegen van God in je leven te zien is, moet je bezig zijn met de dingen van God. De zegen komt niet vanzelf. Hoeveel weten dat de notaris bezig is met zijn kennis, zijn boeken? Hij is ermee bezig. Een arts is bezig met zijn boeken. Ja. Een chirurg is bezig met zijn boeken, ze houden het in de gaten. Daar gaan ze bij, daar werken ze mee. En dat maakte, en ze zijn voor jaren bezig geweest om te focussen. Nou, jullie weten het, het is een bekend verhaal dat ik medicijnen studeerde. Ik zei, vertellen, je moest ermee bezig zijn. Je bent niet zomaar arts hoor. En dan heb je, we hebben practicum gehad dat je dan in mensen moet snijden. Nou, dat is een heel proces. Ik weet, ik kwam de eerste keer binnen in zo'n practicum. Een hele zaal vol met, lijken. Hele zaal vol met lijken en dan allemaal witte klederen erover. Nou, sommige studenten vielen flauw. Ja, echt, sommige vielen flauw, konden het niet verdragen. Maar toch moeten ze er doorheen gaan om arts te worden. Er zijn sommigen die kunnen niet tegen bloed. En als ze al die dingen zien, het is een heel verhaal van practicum hoor. Want ze helpen je om toch het lichaam te begrijpen. Je gaat zoeken naar spieren, je gaat zoeken naar zenuwen. En het heeft een bepaalde geur, die niet altijd leuk is. Dus als je thuis komt en je zit je broodje te eten, ruik je het nog. Nou, wat wil ik je vertellen? Je bent niet zomaar arts. Je moet ermee bezig zijn. En dan heb je een practicum, ze nemen een dwarsdoorsnede van een cel. En dan moet je precies kijken wat erin zit. Het gaat niet zomaar. En dan als je verder gegaan bent, kom je je kooschappen. Het is niet, je loopt zomaar het kantoor van een arts binnen, weet je wel. Dokter, dan steek je tong uit, al die toestanden. Maar die man heeft heel wat energie erin gestoken om naar die tong van jou te kijken. Als jij je tong bij mij steekt, denk ik, zit je me uit te lachen of zo. Maar de arts ziet andere dingen aan je tong. Ah, ik weet, ik was een keer bij een arts, hij zegt, loop, doe dit. Ik denk, doe dit, dit kan je toch doen? Hij zegt, Holder, dit is een belangrijk iets. Als je dit niet kan doen, kan ik je vertellen wat er al bij jou aan de hand is. Elke arts die kijkt en luistert weet dat dit waar is wat ik zeg. Maar hoe komt dat? Ze hebben geleerd. Ze zijn ermee bezig geweest. Ik heb Roshan, is Roshan ben je hier? Roshan West, ben je hier? Ik heb Roshan West gisteren zien bassen. Mijn ogen die zeggen, hoe kan dit? Als je ziet wat die man zijn handen doen op die basgitaar. En hij kijkt niet eens, hij kijkt omhoog, hij kijkt om zich heen. Als ik dat doe, rent iedereen weg. Maar Roshan, ik heb zitten kijken en we hebben het hier ook. We hebben het hier ook, als ik Maglon zie en ik zie Kurtley en ik zie ze allemaal en ik zie Fiangelo en ik zie Daan. Denk ik, wat een talent hebben zij, zeg. Maar weet je, ze hebben het niet gekregen omdat ze niks hebben gedaan. Ze hebben het gekregen omdat ze hebben geïnvesteerd. En in het geestelijk is het precies hetzelfde. Daarom zegt Jezus, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Je moet de zegen begrijpen om de zegen te zien werken in je leven. Je kan een christen zijn en de zegen missen. Kijk met mij naar Hebreeën 11 vers 6. Let goed op, want je bent op universiteit. Je bent op Gods universiteit vandaag. En daarom moet je de samenkomsten volgen. We hebben bijbelstudies, we hebben allerlei bijbeltrainingen hier. Ik hoor de klassen zitten vol. Dat doet mij goed. We hebben bijbeltraining, basisbijbeltraining 1, basisbijbeltraining 2. We hebben SBT, we hebben de super SPBC hebben we ook. We hebben meerdere trainingen. Volg die dingen. Heel wat is online te volgen ook, als je gemeentelid bent. Als je net hebt laten, je hart net aan de Heer hebt gegeven, volg de Bijbel, basisbijbeltraining om sterk in de dingen van God te zijn. Ja, Hebreeën 11 zegt, maar zonder geloof, dit wil ik je vertellen, de zegen heeft heel veel met je geloof te maken. Je zal moeten geloven in de zegen in een wereld waar zoveel vloek is. Ik herhaal, je zal moeten geloven in de zegen in een wereld met zoveel vloek. Want als je niet uitkijkt, ga je de vloek normaal vinden. Maar je moet begrijpen dat God zit niet in de vloek, God zit in de zegen. Zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. En dit moet je begrijpen, want in al de komende versen, Hebreeën 11 vers 7, 8, 9, 10, zie je allemaal geloofshelden die de zegen hebben gehad, omdat ze zijn gaan geloven in de zegen te midden van ellende. Je moet de Bijbel leren lezen in perspectief. Hebreeën 11 gaat over de geloofshelden. Abraham, Sarah, Daniel, Elia, Simson, Hagar, noem ze maar op. Hebreeën 11 laat ons geloofshelden zien. Weet je, je bent niet zomaar een held hoor. Een held ben je omdat je uitstapt in moeilijke omstandigheden. Ik ben geen held dat ik vanmorgen in mijn auto ben gestapt. Omdat het waren normale omstandigheden. Maar als er groot gevaar dreigt op mijn leven en ik stap in die auto om iemand te helpen, dat maakt me een held. Een held betekent, je bent uitgestapt te midden van eigenlijk onmogelijke dingen om je doel te bereiken. En de Bijbel noemt ons allemaal helden. Psalm 89 vers 20 zegt, aan een held heb ik hulp toebedeeld. Het woord is gibor. Het Hebreeuwse woord voor held is gibor. G-I-B-O-R, gibor. En God is El Gibor. God is God de held. Maar hij noemt ons ook helden. God noemt jou een held, een geloofsheld. Maar een geloofsheld is iemand die dus uitstapt in lastige omstandigheden. Een geloofsheld is iemand die zegt, ik zie de vloek, ik zie problemen, ik zie moeilijkheden, ik zie boze geesten die dingen willen tegenhouden, maar ik stap uit in Jezus' naam. Ik geloof in de zegen, ik geloof in doorbraak. Dat maakt je een held. Iedereen om je heen gelooft het, dat het niet kan en jij stapt uit. Als jij een held wil zijn, gaat niet iedereen je toejuichen. De meesten gaan juichen als ze zien dat het werkt voor jou. Maar van tevoren kunnen ze bang zijn. Petrus stapt uit de boot, hij was een held. En ze zullen gedacht hebben, wat gaat er nu met hem gebeuren? Een held stapt uit. Ja, eigenlijk is LSM onder leiding van de Heilige Geest, heeft een heldendaad gedaan om deze doom te bouwen. Als ik met leiders praat en voorgangers praat, zeggen ze dat jullie dit hebben kunnen bouwen in deze tijd. Dat komt omdat we als helden zijn uitgestapt. Er was een geweldige financiële uitdaging, we hadden het geld niet. De architect heeft ons zitten uitlachen, de bank heeft naar ons gekeken. Sommige banken die wilden niet eens een hypotheek geven. Als ze denken, jullie zijn niet reëel. Maar wij hebben geloof, God wil het, we zijn uitgesnapt. En God heeft een bank gewillig gemaakt en we hebben dat ding kunnen neerzetten. Dat maakt je tot een geloofsheld. Ik zeg niet, ik ben een geloofsheld. Wij zijn met z'n allen geloofshelden onder de leiding van de Heilige Geest. Kunnen we de Heer danken hiervoor, mensen. Een held stapt uit. David Wilkerson was een held. Hij zag al die jonge mannen, die bendeleden, die tegen elkaar vochten en elkaar vermoorden. Zijn vrouw was zwanger. En de Heilige Geest zegt tegen hem, ga daar in die stad waar ze zijn, ga hun zaak verdedigen. Moet je nagaan, zo'n vrouw is zwanger. En natuurlijk heeft hij zo'n vrouw onder goede zorg achtergelaten. Maar hij ziet al die jonge mannen, heftig, vechters, gangsters. In de rechtszaal, dat ze verkeerde dingen gedaan hebben. Ze vermoorden elkaar, ze vechten met elkaar. Ik denk het is de 50er jaren geweest, heftig de gangs. En God zegt tegen hem, ik wil ze helpen, ga. Nou, dat heb je moed nodig hoor. En hij komt daar en de rechtszitting vindt plaats. Hij komt daar en hij doet zijn best om erbij te komen. Ze arresteren hem. De politie denkt, dit is een van de bang, is ook zo'n bendelid hier. Ze arresteren de prediker en ze fouilleren hem, want ze zoeken naar zijn wapens. En vinden een Bijbel. Dus ze zitten met zulke ogen te kijken, wat is met deze man aan de hand? En de gangs, sommigen vonden hem leuk, maar sommigen konden zijn bloed drinken. Met name Nicky. En Nicky die keek hem aan en zegt, ik ga je doden. Hij zegt, joh, je kan me snijden aan 100 stukken. Toch gaan al die 100 stukken gaan van je houden. En Nicky weet niet wat hij moet doen. Hij smijt zijn deur dicht voor zijn aangezicht. Die man is een held geworden. Er is 10 challenges uit voortgekomen. Al die dingen. Omdat eentje durfde uit te stappen. Dus een held stapt uit onder moeilijke omstandigheden. En God heeft jou geroepen om een held te zijn in een moeilijke wereld. Nou wil ik niet zeggen dat je allerlei gevaarlijke dingen moet gaan trotseren. Maar je moet wel een held willen zijn te midden van moeilijke omstandigheden om God te geloven. Daarom zegt hij tegen Jozua, overpeins mijn woord. Overpeins mijn woord. Overpeins mijn woord. Dit woord gaat jou helpen om het land in bezit te nemen. Hij zegt tegen Jozua, niemand zal voor je stand houden. Ik ben blij dat God ons bemoedigt. Niemand zal voor je stand houden. Die man had dat nodig, want hij kwam in het land met reuzen. Amen. Jongen, heb je geloof nodig? Kiriat Arba, dat was Kiriat Arba. Arba, dat waren reuzen. Is een reuzenstam. Enakieten waren reuzenstammen. Er hebben reuzen bestaan, er lopen nog reuzen rond. Maar er was, ga googlen, je zult zien dat er in Israël een stam heeft geleefd. De Enakieten waren geen groot gebouwde mensen. Vechters! Goliath was er een van. En dat moest Jozua in bezit gaan nemen. Daar moet je een geloofsheld zijn. En daarom zei de Heer tegen hem, niemand zal voor je stand houden. Dus Jozua moest, als hij naar die big giants keek, geloven dat hij toch gaat winnen. En jij en ik kijken soms ook naar grote reuzen. En we moeten geloven, ik kan overwinnen, want ik ben geroepen om absoluut gezegend te zijn. Amen. Wil je buurman of buurvrouw zeggen, ik ben geroepen, amen, niet door een mens, maar door de levende God, amen, om absoluut gezegend te zijn, gezegend, en gezegend te leven. Geen vergissing mogelijk. 100% zeker. Hebreeën 11 vers 6. Maar nog een keer, Beamer, Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk. Dus als je dit niet gelooft, wordt het niet mogelijk. Wat ik allemaal zo net gezegd heb, gaat alleen voor je werken als je gaat geloven. Het is zonder geloof onmogelijk om God welgevallig te zijn, om de zegen te zien werken in je leven, want dat is wat hij zegt. Zonder geloof is het onmogelijk om de zegen te zien werken. Want als je God welgevallig bent, is de zegen daar. Abraham was God welgevallig, de zegen was daar. Daniel was God welgevallig, de zegen was daar. Hij sluit zelf de muilen van leeuwen. Het is onmogelijk om God welgevallig te zijn zonder zegen. Want wie tot God komt, wie zich bekeert en met God gaat wandelen, moet geloven. Geloven is actie. Moet geloven dat God bestaat en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig. Ze hebben me analytisch leren denken. Dat houdt in dat als je hem niet ernstig zoekt, die beloning kleiner zal zijn. Ja, maar Holder, ik leef door genade, ja. Maar die genade is om hem ernstig te kunnen zoeken. Oeh. Alle luilakken zijn in één keer uitgesloten hier. Alle luie christenen hebben hier een probleem. Want ik zeg het niet. God zegt, ik ben een beloner voor wie mij. Ik zeg het niet. De Heilige Geest zegt dit. Met andere woorden, zet God centraal in je leven bij alles wat je doet. Lees zijn woord, bestudeer zijn woord, luister naar goede predikingen, wees getrouw in de dingen van God. Pas het woord toe in je leven, werk met het zaad. Heel wat christenen doen niks van al deze dingen. Al de predikingen die je hoort is zaad wat je krijgt en met zaad moet je werken. Eigenlijk krijg je nu vandaag huiswerk voor de komende week. Het is echt niet zo dat na de dienst het is afgelopen. Na de dienst begint het. Ik heb het voorbeeld verteld van die vrouw die zich verslapen had. En ze wordt wakker. Ze denkt, ach. Ik haal het nooit meer om op tijd in de kerk te zijn. Maar ze wilde toch gaan. Dus ze kleedt zich toch aan. Het was een oudere dame. Ze kleedt zich aan zo goed mogelijk en zo snel mogelijk als het kan. En ze gaat toch, want ze wil, ze denkt, als ik maar iets kan meepakken. En ze komt eraan en de deuren van de kerk gaan open. Want vroeger gingen kerkdeuren dicht. Als eenmaal de mensen binnen waren, ging de deur dicht. En binnenkomen was een heftig iets. Want, hè? En hoeveel weten dat zo is dat ik zeg? Ja. En zo, ze komt eraan en de deuren gaan open en de hele stroom komt naar buiten. En ze zegt, is het al gebeurd? Ze zeiden, nee, het is gezegd. Maar wij moeten het nou gaan doen. Dus vandaag wordt het gezegd, nee, je moet het gaan doen. Er was een prediker, een andere prediker, hij was nu gekomen in een kerk. En die man brengt de preek, de eerste preek, en de kerk is in extase. En ze zeiden, nou hebben we een goede prediker, zeg. Al de ouderlingen kijken elkaar aan, dit is het, dit hebben we nodig. En iedereen komt vol verwachting de volgende zondag. Want ze denken, als deze zondag zo was, wat wordt de rest, joh? En de komende zondag brengt hij precies diezelfde preek weer. Dus ze kijken elkaar aan, ze denken, jij is nieuw, heeft zich vergist. De derde zondag brengt hij weer diezelfde preek. Dus ze kijken elkaar wat serieuzer aan, die mannen. Vierde zondag brengt hij weer die preek. Toen gingen ze naar hem toe, ze hielden het niet meer. Ze zeggen, dominee, heeft u niet door dat u al de vierde keer dezelfde preek brengt? Hij zegt, ja, dat weet ik. Ik ga pas wat anders spreken als jullie doen wat ik zeg. Want hij vertelde ze dingen die ze niet deden. Hij zegt, je moet gaan doen wat ik zeg, dan ga ik verder. Sommige mensen komen naar de kerk alleen maar om nieuwe dingen te horen. En als ze iets horen wat ze al gehoord hebben, ja, dat weet ik al. Hé, wacht even, je bent hier om te groeien, om opgebouwd te worden. En sommige dingen is net als in de reclamewereld. Herhaling is de kracht van de reclame. Je moet soms dingen opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw horen, totdat het een deel van je wordt. Halleluja. De route van de zegen. Je bent absoluut geroepen om tot een grote zegen te zijn. Laat ons Efeze 1 vers 3 bekijken met elkaar. Dit is zo'n mooie boodschap, man. Oh, wauw. Dit is zo'n mooie boodschap. Apostel, je hebt mooi gepreekt. Eigenlijk moet ik tegen al die mensen zeggen, ga het nu ook mooi doen. Jongen, heb je mooi gepreekt. Oké, dankjewel. Maar wat ga je nou doen? Ga je ook je buurman vergeven? Ga je ook dingen loslaten? Ga je ook verblijden in de Heer? Ga je God ook zoeken? Ga je Bijbel ook lezen? Ga je ook je tiende en offers aan God geven? Want mooi preken kan iedereen. Maar doen. Mijn vrouw en ik heb gezegd, Heer, ga de mensen niet zeggen om dingen te doen die ik niet doe. Dat wil ik niet. Dat klopt niet. Ik ga jullie niet oproepen om vriendelijk te zijn en zelf niet vriendelijk zijn. Ik ga je niet oproepen om de Bijbel te lezen en het zelf niet lezen. Ik ga je niet oproepen om je tiende te geven en het zelf niet doen. En geen offers te doen. Ik wil doen wat ik preek. Ik ga je niet zeggen om de vrouw van een ander af te blijven en zelf aan de vrouw van een ander te zitten. Dat is krom. Dat is krom. Wat je zegt, moet je doen. Kan ik amen horen? En man, als je in een auto zit, zit niet de hele tijd wat het... Nou, laat dat eventjes. Oké, let op. Wij zijn geroepen om in de zegen te wandelen. Efeze 1 vers 3. Wat staat er? Lees het luid op. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dit woord gezegend betekent lof, prijs, aanbidding. Hij prijst God. Het is eulogy in het Engels en het is praise be to God, weet je wel? Praise, blessing. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. Dit vers laat al zien dat je best moet doen om in de hemelse gewesten te leven. Dit vers laat zien dat je best moet doen om in de hemel met je denken te zitten. Terwijl je ook wiskunde hier beneden doet en je legt stenen en je bent een stratenmaker, je bent een loodgieter. Maar jouw denken moet bij God zijn, want daar is waar die zegen is. Je bent gezegend met allerlei geestelijke zegen als jouw denken bij God is. En als je eerst het koninkrijk van God zoekt. En als je dit tot je dagelijkse opdracht maakt. Dagelijks. Niet als het je uitkomt. Als onderwijzer voor de klas zit je ook met je denken in de hemel. Want je doet je werk en je vertrouwt God om je te helpen om het werk goed te doen. Als timmerman doe je werk met de Heer. Heer, ik dank u voor de wijsheid die u me gegeven heeft. Dat ik een timmerman ben. En ik geloof, u geeft mij inzicht hoe de dingen te doen. Alles kan je met Jezus doen. Er zijn mensen die denken, ja, maar Jezus is alleen voor zondag in de kerk. Nee, Jezus is voor de kerk. En jij bent de kerk. Amen. Jij bent de kerk. Alles wat je doet. Leer het te doen met de Heer. De zegen is dus als je leert leven vanuit de hemel. Je moet leren leven vanuit de hemel. En dan staat er, en je moet leren leven om in Christus te zijn. Je moet in Christus zijn. Elke dag beseffen wat je plek is. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, je moet constant doorhebben waar je plek is. In Christus is constant contact met de Heilige Geest. Buurman, buurvrouw. In Christus is constant contact met de Heilige Geest. En dan krijg je constant check met Hem. En constant counsel gaat Hij je geven. Nog een keer, in Christus is constant contact. Dus jouw zegen is afhankelijk van je constant contact. Jouw zegen in het dagelijks leven is afhankelijk van je constant contact. Het staat er met koeien van letters. En dan ga ik met je naar Efeze 1, want hij zegt je bent gezegend. En laat ik je dit zeggen. Je bent als christen geroepen niet om in nederlaag te leven, maar in overwinning. Het kan me niet schelen wat mensen zeggen. God zegt dit zo. Daarom zegt Paulus, met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, je bent geroepen om in overwinning te leven door je constant contact met de Heilige Geest. Al het andere is buiten Gods orde. De absolute zegen is Gods orde voor jou. Kunnen we de Heer danken, mensen? De gemeente van Jezus wordt krachtig en sterk te zijn en de glorie van God te demonstreren. En dan gaan we naar Efeze 1 vers 4. Ik ben vorige week ermee begonnen. En dan ga je een stukje, want dan laat hij de route zien. Hè? In Efeze 1 vers 3 zegt hij, je bent gezegend. En dan gaat hij die route voor je uitwerken. En dan zegt hij in vers 4, hij heeft ons immers, God heeft ons immers uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dus voordat je er was, lag het plan al klaar voor jou. God heeft jou immers in Jezus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. God is heilig, dus als jij heilig leeft, betekent het dat je eigenlijk in de viereenheid zit. Er is contact met Hem. Je leeft met Hem. Je bent gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus. Je leeft een leven wat God welgevallig is. Heilig, onberispelijk is een leven van overwinning. Heilig en onberispelijk is een leven van overwinning. I don't care what people say. I don't care what people think. Het kan me niet eens schelen wat sommige predikers zeggen. God zegt hier, ik ben geroepen om heilig te leven, onberispelijk. Dat wil niet zeggen zonder fouten, maar het betekent wel oprecht. En dat je laat zien dat God in je is, opdat we zouden wandelen voor zijn aangezicht. Dus ik ben geroepen om in Gods tegenwoordigheid te leven. Zijn aangezicht, zijn presence, een andere vertrouwen. Vertaling zegt, his presence. Je bent geroepen om in Gods tegenwoordigheid te leven. Logisch dat daar de zegen is. Tegen Abraham zegt hij, wandel voor mijn aangezicht. Wandel in mijn tegenwoordigheid. Jouw kracht is om met God in contact te zijn en te blijven. Zijn aangezicht is zijn presence. Is zijn tegenwoordigheid. Hij heeft ons uitgekozen tot dit krachtige, overwinnend leven, om heilig voor zijn aangezicht te zijn, voor de grondlegging van de wereld. Dat is niet jouw kleine plan of mijn kleine plan. Dit is zijn groot plan voor jou. Dus voordat mijn opoe geboren was, en voordat mijn opa geboren was, en voordat opus opoe geboren was, en voordat opus opoe geboren was, heeft God een plan gehad voor Rijmiel Edgar Holder. Om heilig en onberispelijk te zijn door Jezus. En om in zijn tegenwoordigheid te leven. En hier is waar boze geesten hun greep over je verliezen. Hier is waar boze geesten hun greep over je verliezen. In Gods tegenwoordigheid. Want boze geesten respecteren mensen die in Gods tegenwoordigheid leven. Wauw. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn. Dit laat zien dat je als christen niet bent geroepen tot nederlaag, maar tot overwinning. Je moet dit durven geloven. Je hebt niet de kracht om het waar te maken, maar je hebt wel het geloof zodat God het waar kan maken in je leven. Je hebt niet de kracht om dit waar te maken, maar je hebt wel het geloof om die kracht van God in je te activeren, dat dit gaat werken voor jou. Daarom staat er, zonder geloof is onmogelijk om God welgevallig te zijn. Dus je moet je geloof activeren, zodat God door je heen kan werken. Binnen elke christen zit er een onbegrijpelijk grote kracht. De kracht van de Heilige Geest om jou als God te laten leven. Jezus Christus. Binnen elke christen zit er zo'n ongelooflijk grote kracht. De kracht van Heere Heilige Geest om jou als God te laten leven. Je bent geroepen om als God te leven. Daarom zegt hij, je zal mijn getuige zijn. Dit moet je geloven. Maar ik zeg je dit, ik geef je dit mee, omstandigheden gaan je bevechten. Omstandigheden gaan je zeggen, het is niet waar. De duivel gaat in je hoofd fluisteren, het kan niet. Daarom heb je geloof nodig om te zeggen, je kan me wat. Als God zegt het kan, ik ben wie God zegt dat ik ben. Ik heb wat God zegt dat ik heb. Ik kan doen wat God zegt dat ik kan doen. Dit maakt je een held. Dit maakt je een held. Je hebt emoties, je hebt toestanden, je bent verkracht geworden, allerlei dingen wil je kapot maken, maar je gaat geloven, Heer, het is gebeurd, het is beroerd, maar u gaat me helpen om toch weer een normaal leven te leiden. Allerlei mensen om je heen praten anders, maar je zegt, Heer, u bent bij machten mij zo te herstellen, dat ik weer in uw shalom en in uw vrede kan leven. Financieel lijkt het alsof je niet kan doorbreken. Maar hij zegt, Heer, u heeft gezegd, ik ben gekomen om je leven en overvloed te geven. Geef mij ideeën, geef me wijsheid, geef me inzicht. Breng me met de juiste mensen in contact, opdat mijn situatie verandert. Wil je buurman en buurvrouw zeggen, God heeft ontelbare bronnen om jou te zegenen. Hij kan je ideeën geven. Hij kan je inzicht geven. Hij kan je creatief maken. Maar hij kan ook bovennatuurlijk dingen op je weg brengen. Beide zie ik in de Bijbel. Ik zie God mensen creatief maken. Maar ik zie God ook bovennatuurlijk voor mensen voorzien. Elia is er een van. Jezus en de 5 broden en de 2 vissen is er een van. God geeft ideeën, want ideeën is van God. En ideeën kunnen je helpen om heel krachtig in dit leven te staan, financieel, materieel. Maar God kan ook bovennatuurlijk dingen voor je doen. Amen. Beide moet je open laten, voor beide moet je de deur open laten. Amen. Laat je geloofsremmen los. Waarom beperk je hem? Weet je wat hij zegt? Tegen zo'n volk Israël en zegt, jullie hebben mij beperkt. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, beperk God niet. wil je buurman, je buurvrouw zeggen, jouw hersenen zijn niet de norm. Gods woord is de norm. Jouw geloof is de norm. Buurman, onderzoek jezelf wat jouw norm is. Is het alleen je hersens? Of geloof je bij God? Zijn alle dingen mogelijk? Oh. 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 Ik zou nog door willen gaan, maar luister hier. Onze camera's die we nu gebruiken. We hebben voor jaren camera's gehad die eigenlijk het op waren. En de televisieafdeling zei, dat was al aan de postweg, hè? De televisieafdeling zei tegen mij, apostel, we hebben nieuwe camera's nodig. En het bedrag was zo misselijk groot. Dat ik dacht, jongen. Ik zeg, joh, we moeten dit doen, dat doen, zus doen, zo doen. We gaan geloven dat God ons helpt. En ik weet dat ik op een gegeven moment tegen de Heer zei, ik zeg, Heer, we hebben nieuwe camera's nodig, maar we hebben ook SBS6, we hebben allerlei dingen. Hè, onze verantwoordelijkheid moeten we ook kunnen nakomen. En ik zei, Heer, in de woestijn heeft u de Israëlieten hun schoenen en kleding bewaard voor 40 jaar. En daar, en het, hey, 40 jaar op schoenen lopen. En er staat, het versleet niet. Nou, vertel dit niet aan je schoenmaker, hij gaat je uitlachen. Maar er staat, hun schoenen versleten niet en hun kleding versleten niet. Er staan verhalen in de Bijbel die met de zegen te maken hebben, niet met je verstand. De weduwe met de olie in de pot en de meel in de pot en de olie in de kruik. Dat ding bleef elke keer weer komen. Vertel dit niet aan iemand die alleen hier zit. Die gaat je uitlachen. Maar laten ze me uitleggen hoe een vrouw die doof was aan één oor afgelopen woensdag een gefluister hoort. Dat kan geen arts uitleggen, niemand. We dienen een God van wonderen. Amen. En op een gegeven moment kwam de televisieafdeling naar me toe. Apostel, we hebben alles gerepareerd wat we kunnen repareren. Meer is niet mogelijk. En toen heb ik jullie verteld dat we nieuwe camera's nodig hebben. En weet je wat? We gingen de zomervakantie in en dan stoppen we met ons programma maken. En eigenlijk de laatste dag dat ze stopte met programma maken, kwam die naar me toe en zei, het is nu echt op. En de nieuwe apparatuur kwam aan en eigenlijk na de zomer hadden we een nieuwe apparatuur staan. Precies wat ik God gevraagd heb. Heer, als die schoenen niet versleten werden, de kleding niet, kunt u ons helpen dat deze dingen het volhouden tot we anderen hebben. Je moet God leren geloven. Wij waren op RNN 7 met de televisie. En RNN 7, dat ging niet goed. En eigenlijk in diezelfde tijd zijn we gaan informeren bij SBS6 of we daar konden komen. Zaterdag hoorde ik, komende zaterdag is RNN 7 zwart. Ze hebben geen uitzending meer. En die zondag was de eerste zondag dat SBS6 ons liet uitzenden. Hoe kan je dat plannen? Alleen God kan dat. Dus zaterdag hoor ik, we kunnen niet meer op RNN 7. Maar SBS6 had ja tegen ons gezegd. Dus we hebben niet één zondag gemist. Er is een groot, almachtige God. Je moet hem leren geloven. En de route is om te begrijpen dat voor de grondlegging van de wereld, stel dat dit voor de grondlegging van de wereld was en God alle plannen voor je gemaakt heeft, dat die plannen ook vandaag in vervulling horen te gaan. Jij moet niet gaan bij de plannen van mensen. Je moet niet gaan bij de plannen van je eigen verstand. Je moet God gewoon herinneren aan wat hij hier geregeld heeft voor jou. Dat ook hier gaat werken voor jou. Dat is Efeze 1 vers 3. We zijn gezegend met allerlei geestelijke zegen. Die waren bereid voor de grondlegging van de wereld. Maar jij moet gaan geloven dat het voor jou gaat werken. En hier moet je mee bezig zijn. Wil je buurman zeggen, hier moet je mee bezig zijn. De gemeente van Jezus Christus hoort krachtig en sterk te zijn en de glorie van God te demonstreren. Ik pak nog een vers en dan gaan we daarmee door de volgende keer, hoewel we volgende week eerst moederdag hebben. Maar laat ons dit lezen, Efeze 1 vers 5. Wauw! Iemand zei, Holder, waarom schreeuw je zo? Ik zeg omdat ik meer dan 1 miljoen heb gekregen. Heel wat mensen schreeuwen als ze 1 miljoen hebben. Oh nee, wow! Ik heb allerlei zegeningen gekregen. Daar ga ik ook niet stilzitten. Zeg ik, oh, rabasanda rabaseke, glorie, halleluja. Efeze 1 vers 5. En liefde, wow! En liefde heeft hij Edgar, tevoren, ertoe bestemd. Oh Jezus, oh, dit is zo mooi. Wil je het lezen en je eigen naam invullen? In liefde heeft hij Edgar, je moet niet Edgar zeggen, jouw naam. Nog een keer. In liefde heeft hij Edgar tevoren ertoe bestemd. Wauw! Om als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. De volgende keer ga ik hiermee door. Je bent geroepen om een zoon te zijn. Geen zwakke zoon. Je bent geroepen om de derde zoon te zijn. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, je bent geroepen om de derde zoon te zijn. Adam was de eerste zoon. Jezus was de tweede zoon. Jij, gelovige, bent de derde zoon. Om te leven als de tweede zoon. Geef daar een glorie, man. Kom.